Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2 weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat is een belangrijke overwinning voor Oekraïne. Maar toch blijft het leven voor de burgers in het land moeilijk. En staat een zware winter te wachten, want de Russen bombarderen belangrijke voorzieningen, waardoor stroom en water schaars zijn. Hoe komt Oekraïne de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog al in zicht? Daar praten we over met 5 deskundigen deze week in BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. Vandaag doe ik dat met Geert-Jan Haan. Hij studeerde Slavische taal en cultuur, was correspondent in Kiev en is nu Europa-verslaggever voor BNR. Welkom.
Goedemorgen, Art.
Wanneer was je voor het laatst in Kiev, wil ik als allereerste weten.
Februari. 3 weken voordat de Russen het land binnenvielen.
Ja, want voordat we het gaan hebben over de actuele stand van zaken in de Oekraïne, wil ik 2 dingen van je weten. Wanneer ga je weer terug naar Kiev? Dat is mijn eerste vraag.
Ik hoop nog dit jaar. Maar dat moet thuislogistiek te regelen zijn.
Met een jonge vader?
Met een dochter van bijna 3. En het moet ook goed voelen. En dat heeft me eigenlijk de afgelopen maanden ook wel weerhouden van die grens oversteken. Het gemak waarmee het lijkt alsof mensen soms die kant op gaan, was voor mij zwaarder. Mm-hmm. Een soort interne strijd.
Hoe zag die strijd eruit?
Nou, aan de ene kant heb je je gezin. Wil je je verantwoordelijkheid nemen? En aan de andere kant ben je dag in dag uit met Oekraïne en de situatie in Europa bezig. Ik had het gevoel dat ik soms in mijn hoofd in een andere wereld leefde. En dan werd ik thuis weer wakker geschud, want ik moet naar de kinderopvang.
Ja, je moet Peppa Pig kijken.
Ja, dat weet ik nog net te voorkomen. Maar okay, er zijn andere programma's die ook leuk zijn. Yeah. Nee, dus dat is een hele enorme interne strijd. En ik heb heel veel respect voor andere journalisten en humanitaire medewerkers die daar makkelijker mee omgaan en die grens oversteken en in Oekraïne nu zijn. En ik heb daar meer moeite mee.
Ja, maar je wil terug, toch?
Ja, ik heb wel plannen om een aantal vrienden op te zoeken die in een aantal interessante economische sectoren werken, zoals het toerisme, en daar allerlei snode plannen voor hebben. Maar hoe ga je toerisme in een land krijgen dat in oorlog is en zo'n gevaarlijk stempel heeft?
Ja. Tweede vraag die ik voor je heb is, je hebt je de afgelopen maanden herhaaldelijk een week ondergedompeld in of de Russische of de Oekraïnse media. Daar deed je dan verslag van hier in de ochtend op BNR. Ik luisterde daar met veel plezier naar, omdat het veel zei over hoe de bevolking in die landen de oorlog beleven. Wat deed het eigenlijk met jouw wereldbeeld?
Nou, de eerste week dat ik het Russische nieuws volgde zonder het andere nieuws te proberen te volgen, dan krijg je wel een eenzijdig beeld van de wereld mee. Uiteindelijk krijg je wel de rest van de wereld en de gebeurtenissen ook mee, omdat ook op de Russische staatsmedia in die propagandashows, daar is heel veel aandacht voor hoe het buitenland kijkt naar die oorlog. Dus je krijgt uitspraken mee van Rutte, van Scholz, van Biden. Je ziet ze allemaal langskomen. Misschien nog wel meer dan binnenlandse politiek, want het is nou eenmaal makkelijker om Biden af te zeiken omdat hij oud is, of Scholz omdat hij domme dingen doet, of Johnson omdat hij weer gefeest heeft.
Of Rutte omdat hij?
Rutte omdat hij dan Gerson had Oekraïne bezocht. Zelensky, dat hoorde ik dus 2 dagen later, want toen pas werd het op de Russische tv uitgezonden. En dan werden er shots gemonteerd in die tv-uitzending van protesterende boeren. Zo van, hoe kan Rutte het eigen land dat in chaos verkeert verlaten voor een bezoek aan Oekraïne, dat andere land in chaos. En toen werden er ook nog beelden getoond van protesterende brandweermannen die zich hadden aangesloten bij het protest. Waarbij ik achteraf hoorde dat dat wel losliep in Nederland. Maar als je alleen de Russische media volgt, dan krijg je daar een heel ander beeld van.
Stond het land in brand hier?
Ja. Ja.
Dat binge-watchen, de laatste keer dat je deed, wat viel je op? Verandert de toon?
Nou, afgelopen week heb ik weer het Russische nieuws bekeken, de week daarvoor het Oekraïense nieuws. Ja, je zit nog steeds in een informatieoorlog. En het is fijn dat je een westerse achtergrond hebt, waardoor je dingen kan plaatsen en nuances kan plaatsen. Maar je merkt dat beide landen nog steeds enorm bezig zijn met hun eigen beeld verkondigen. Als je naar Oekraïns nieuws kijkt of naar Russisch nieuws, dan is dat natuurlijk voor eigen consumptie. Hè? Dus ik kijk er als een buitenlander naar, maar het is niet voor mij bedoeld. Maar wat me dan opvalt is het geloof van beide partijen in de media op een overwinning, wat het ook is. En bij Oekraïne zullen wij vanuit het Westen waarschijnlijk zeggen, dat is een hoop die misschien oprecht is. Mm-hmm. En vanuit Rusland is het misschien een meer gestuurde hoop, omdat die media meer onder controle staat. Tegelijkertijd, we weten de afloop niet.
Nee. Laten we eens kijken naar de actuele situatie. De oorlog begon in februari dit jaar. We zijn dus 9 maanden verder nu. Als je kijkt naar het strijdtoneel op dit moment, wat voor oorlog is Rusland nu aan het voeren?
Rusland is Oekraïne eigenlijk al 9 maanden zo zwak mogelijk aan het maken. Een buurland dat sinds 2014 volgens de Russen, dat noemen ze zelf, onder nazistische, neonazistische invloeden staat, wat ze eigenlijk dus gelijkstellen aan westerse invloeden, Europese invloeden, en wat ze maar niet willen accepteren. En liever dan een arm, zwak buurland dan een land in de westerse invloedssfeer. In eerste instantie leek het erop dat ze het hele land konden veroveren. Dat is niet gebeurd, dus dan is dit plan B. Ja, en daar komen natuurlijk allerlei facetten bij, zoals als je nu in de winter Oekraïners zonder allerlei basisvoorzieningen weet te krijgen, dat er misschien vluchtelingenstromen op gang komen.
Ja, want daar hebben we het over. Er worden raketaanvallen uitgevoerd op infrastructuur, kritische infrastructuur, energievoorziening, watervoorziening. Ja. Met als gevolg dat het onleefbaar wordt, dat is het doel.
Ja, maar er zijn nog verdacht weinig vluchtelingenstromen waarneembaar. Wat mij ook wel verbaast, omdat ik toch dacht dat moeders met kinderen wel behoefte zouden hebben aan enige structuur in het leven van die kinderen, en toch weer richting Polen of Moldavië of veilige landen zouden gaan. Al is het maar omdat het internet daar misschien stabieler is, waardoor ze gewoon thuisonderwijs kunnen volgen. Zulke praktische dingen. Want ook al is er nu weer stroomvoorziening, het is in beperkte mate. En het thuiswerken of het thuisonderwijs, ja, dat gaat heel erg moeizaam. Vanwege stroom, vanwege internet. Ja, en dat was eigenlijk een houvast voor mensen. Dat hebben ze in coronatijd geleerd, net als wij. Dus dat ging eigenlijk vrij soepel. Je zag aan het begin van de oorlog de beelden van de kinderen in die metrostations, die daar aan het schuilen waren, en dan gewoon thuisonderwijs, als het ware, ja, metroonderwijs kregen. Ja, en dat wordt nu lastiger. En ik ben benieuwd of dat dan leidt tot een bepaalde vluchtelingenstroom. Heel veel Oekraïners blijven zeggen, we willen blijven.
Ondanks het winterplan van Poetin, zoals dat dan genoemd wordt. Ja. Kun je eens vertellen wat dat inhoudt?
Nou, dat houdt in dat, wat ik al zei, Oekraïne zo zwak mogelijk wordt gemaakt. En dat betekent in feite wat jij noemt de primaire basisbehoeften. Gas, water, licht, internet kunnen we daar denk ik ook wel onderscharen. Dat zo min mogelijk aanwezig is. Dat die economie van Oekraïne zwak blijft. En Zelensky noemt het de 90 moeilijkste dagen van Oekraïne, zelfs van het hedendaagse Europa. Ja, en Oekraïne is constant bezig met het herstellen van die infrastructuur. Maar dat is ongelooflijk lastig en ze houden het telkens weer vol. En vorige week kreeg ik berichten ook van Oekraïnse overheidswegen dat er een totale blackout aan zat te komen. Daar waren ze ongelooflijk bang voor. En toch is dat niet gebeurd. Er is wel een blackout geweest, maar geen totale blackout. Ja, dat hangt nog wel boven de markt. Maar ja, dan is onderdeel van het winterplan ook niet alleen dat de infrastructuur voor de burgers niet functioneert, maar ook voor het leger. Want dan valt communicatie weg. Ja. Dan heb je problemen logistiek met het front.
Hoe moeilijk is zo'n blackout te bereiken eigenlijk voor de Russen?
Nou ja, er wordt dus op dit moment weerstand geleverd. We dachten in februari, toen ik met Hoekstra en Rutte in Kiev was, toen gingen we nog cybersteun aanbieden. Toen dachten we nog dat er ook een enorme cyberwarfare zou zijn. En die is er ook wel op de achtergrond. Maar die valt veel minder op door die enorme conventionele oorlog.
Ja. En die conventionele oorlog is er nu dus op gericht. Jij zegt, Poetin probeert het land zo zwak mogelijk te maken. Of is het, het is misschien een taaltechnische discussie, of is het echt het land onleefbaar proberen te maken?
Ja, dat is een goede vraag. Zo onleefbaar mogelijk. Ja. Al blijft Rusland in de eigen staatsmedia zeggen dat ze vooral de Donbass willen bevrijden van het neonazistische juk. En misschien is dat maar verstandig ook, want aangezien ze alweer 2 gebieden recent hebben moeten teruggeven aan Oekraïne, houden ze ook steeds minder over. En de Oekraïners zijn ervan overtuigd dat ze alles weer terug gaan winnen.
Ja. En toch is het zo dat, ik las het ergens, maar jij weet de cijfers beter dan ik, 10 miljoen Oekraïners zitten op dit moment zonder stroom. Ja, dat de WHO gesteld hebben.
Dat zei Zelensky vorige week volgens mij. Inmiddels zijn het iets minder Oekraïners. Ik heb het net nog even gecheckt. Van het weekend zag ik dat er een tekort, stroomtekort van 20% was. Nu is het weer 27% capaciteitstekort, omdat het gewoon koud aan het worden is. Dus mensen hebben meer nodig. En er wordt dus telkens ook tegen mensen gezegd: ga heel voorzichtig met die stroom om. 3 uur op, 3 uur af is bijvoorbeeld een noodplan. Dan kan je wel eventueel je huis verwarmen. Het drinkwater hangt ook af van elektrisch aangedreven pompen bijvoorbeeld. Dus dat soort factoren spelen allemaal mee. Ga er maar vanuit dat er miljoenen Oekraïners momenteel zonder stroom van het net zitten. Maar er zijn natuurlijk veel generatoren nu die kant op gegaan.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever hier bij BNR en slavist. En we hadden het over die stroom. Hè? 10 miljoen Oekraïners die zonder stroom zouden zitten, zou Zelensky hebben gezegd.
Ja.
Ik probeer, maar jij gaf net een heel praktisch voorbeeld van moeders met kinderen die thuisonderwijs geven. Dat kan zolang er internet is. Als dat er niet is, dan gaat er misschien wel een vluchtelingenstroom op gang komen. Ja. Als je naar stroom kijkt, hoe gaat dat praktisch? Ik probeer me voor te stellen, je woont in een appartementencomplex in Kiev, ergens op de 8e verdieping. Je hebt geen stroom, je hebt geen verwarming. Hoe leef je dan?
Nou, zonder de lift.
Jij kent mensen daar, beschrijf het eens.
En je moet heel veel trap lopen. Dus je kan je voorstellen dat met name oudere en eenzame mensen of mensen met jonge kinderen, dat die in de problemen komen als ze in de hoogbouw zitten. En ook in het westen van Oekraïne wordt nu al opgeroepen door burgemeesters om eigenlijk appartementen langzaamaan te gaan verlaten en te verruilen voor huizen, gewone woonhuizen in de stad. Kijk maar of je bij familie of vrienden in kan trekken. Kijk of je naar huisjes op het platteland kunt. En dan krijg je natuurlijk verwarming door het stoken van hout. Mm-hmm. Wat eigenlijk wel een probleem is, want het hout is nu veel te nat. En het is de vraag in hoeverre iedereen daarop is voorbereid. Dat soort praktische dingen. Een vriend van mij in een grote stad in het westen van Oekraïne, Ivano-Frankivsk, die heeft nog eigenlijk altijd stroom gehad, omdat hij toevallig op het net zit ook van de ziekenhuizen. En daar wordt dan prioriteit aan gegeven. Maar daarom is het soms heel moeilijk vanuit Nederland te volgen voor mensen. Ja, want als je Kiev neemt, miljoenenstad, normaal gesproken 4 miljoen inwoners, nu denk ik ongeveer de helft, misschien 2,5. Ja, de ene straat kan wel stroom hebben en de andere niet. Dus het ene bericht in de Nederlandse media kan zijn, de stroomvoorziening komt weer terug. En het andere bericht kan zijn, er is een enorm capaciteitstekort.
En het klopt allebei.
Klopt allebei, ja.
Als je dan daarnaar kijkt, dat is dus voor zover de stroom en de verwarming. Het is in ieder geval een zware en moeizame situatie. Als we kijken naar voeding bijvoorbeeld, laten de praktische zaken naar lopen. Worden supermarkten in een stad als Kiev nog wel bevoorraad?
Ja. Ja, dat gaat nog redelijk goed. En ook dingen in de buurt van het front zelfs.
Een wonder eigenlijk dat het nog goed gaat.
Ja. Het is ook wel bijzonder als je nadenkt over dat wij hebben een beeld misschien voor ons van dat de Oekraïnse wegen en spoorwegen nu vooral gebruikt worden voor militair transport. Al die wapens die wij naar Oekraïne sturen, en dan visualiseer je dat. Maar tegelijkertijd, als ik het voorbeeld kan geven van de staalindustrie. In Mariupol, die verwoeste stad, inmiddels bezet door Rusland, daar stond Azovstal. Mm-hmm. Staat er nog steeds trouwens. Een enorme
heel staal. Lang weerstand is geboden.
Een van de grootste van Europa, waar heel lang weerstand is geboden. Ja, in andere delen van Oekraïne zijn ook staalfabrieken. En die werken nog op 30-40%. En die produceren nu ovens. Die produceren hekken, roadblocks, allerlei dingen die bij een oorlogseconomie mm-hmm. horen. En dat wordt natuurlijk ook vervoerd door het hele land.
Ja. En dat gaat dus gewoon door?
Ja, de GDP van Oekraïne is wel met een derde gekrompen. De output is een fractie, de outlook is onzeker. Maar het gaat op dit moment door. En daarbij is het ook enorm afhankelijk van het Westen. Want de oorlog is 1, maar hyperinflatie is 2. Dan wordt het economisch voor Oekraïne een enorm lastig verhaal. Dus eigenlijk zie je dat de Europese Unie en de Verenigde Staten er alles aan doen om Oekraïne financieel ook in leven te houden. Dat speelt op de achtergrond natuurlijk mee. Ja,
want er komt een boel buitenlandse noodhulp binnen. Bedoel je dat dan? Volgens mij in Nederland las ik 70 miljoen gaan we bijdragen, zei onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Ja,
is dat waar je dan op doelt?
Het is eigenlijk veel meer. Wat recent weer is vrijgegeven. Die 70 miljoen was puur voor de energievoorziening. Mm-hmm. Het was een pakket van 180 miljoen. Ja, dan heb je het eigenlijk over in dit pakket over winterization. Dat is absolute noodhulp om de winter door te komen. Ik had het in het voorbeeld van zojuist meer over wat Ursula von der Leyen laatst aangaf. Dat was heel belangrijk. Komen we nog over te spreken in een ander blokje. Het herstel van Oekraïne tijdens de oorlog. Mm-hmm. Dan moet je een garantie hebben dat bijvoorbeeld salarissen kunnen worden doorbetaald. Dat pensioenen kunnen worden doorbetaald. Want mensen moeten natuurlijk ook weer hun geld kunnen uitgeven aan dat eten, aan die voorzieningen. Die economie moet aan de praat blijven. En dat is wat de EU nu heeft toegezegd voor eigenlijk heel 2023. Een garantie dat salarissen, pensioenen en alles wat nodig is aan financiële noodhulp, aan liquiditeit, dat gewaarborgd is. Dat geld van Nederland, dat is dus een winterpakket van 180 miljoen euro, waarvan 70 miljoen naar de reparatie van de infrastructuur van energie gaat. Ja, dat is eigenlijk om de winter door te komen, die cruciale 90 dagen die we zijn ingegaan.
En dat is dan voor hele praktische zaken. Hebben we het over generatoren, drinkwater, dat soort dingen moet ik dan aan denken?
Ja, er zitten ook dingen bij die je misschien niet zomaar voorstelt. Luiers voor kinderen, maar ook voor volwassenen, voor ouderen. Een enorm probleem als daar een tekort aan is. Dat zit misschien niet gelijk op ons netvlies, maar aan zulke dingen is ook behoefte.
Dit alles raakt aan waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Het strijdtoneel, dat er de Russische tactiek die erop gericht lijkt om het land zo onleefbaar of te verzwakken dat er een vluchtelingenstroom op gang komt. Jij zei, dat verbaast me, die zie ik eigenlijk nog niet.
Nee, die zie ik nog niet.
Heb je daar een idee van, een verklaring voor?
Ja, de strijdbaarheid van de Oekraïners, die veerkracht die maar blijft. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook de communicatie vanuit de regering Zelensky. Zelensky is president en zijn premier Schmihal, die communiceert dat dan ook. En die zeggen eigenlijk, mensen, verlaat het land niet, want we redden het wel. We hebben jullie nodig, dat doet Zelensky ook met het oog op die economie waar ik het net over had. Misschien weet je nog in februari dat er ook allerlei alarmistische geluiden al waren vanuit de Amerikaanse en Britse inlichtingen over dat die oorlog eraan zat te komen. Dat Rusland eraan kwam. Mm-hmm. En dat Zelensky zei, jongens, rustig aan, ik geloof het niet. En dat deed hij eigenlijk, zodat de mensen niet weg zouden gaan en de economie draaiende zou blijven. Dat lijkt nu weer een tactiek te zijn.
Het is mensen wel zo lang mogelijk in het land houden.
Ja, en het is wel een gevaarlijke, omdat je natuurlijk niet weet of het lukt. Kun je iedereen de winter door laten komen? Wat je wel ziet is dat Zelensky al eerder heeft opgeroepen richting mensen in Oost-Oekraïne van verlaat dat gebied en kom allemaal naar het centrum en het westen van Oekraïne. Dat doet hij nu ook met het zuiden, met Gerson dat is bevrijd en andere steden daar. Die kunnen gewoon de winter anders niet doorkomen. Dus kom allemaal maar naar de rest van het land. Het is een groot land, maar dan nog succes ermee. En wat ik al zei, ja, er is meer dan alleen overleven. Je wil dat je kinderen een bepaald ritme hebben, dat die ouderen niet eenzaam daar bovenin dat appartementencomplex zonder lift zitten.
En het doel van Zelensky is om mensen dus niet te laten vertrekken, zeg je. Ja. En, want wat is het risico als het wel gebeurt, als er toch een grote vluchtelingenstroom op gang komt?
Ja, daar zijn meerdere potentiële risico's aan verbonden. Dat kan te maken hebben met, wat ik al zei, de economie van Oekraïne die weer een nieuwe klap krijgt.
Omdat er nou eenmaal minder mensen zijn?
Ja. En dat betekent ook dat een deel, heel praktisch, een deel van de cruciale beroepen weer minder kan worden uitgevoerd. De ambtenarij in Oekraïne die al is uitgekleed. Want ook van de ambtenarij zie je dat mensen naar het front zijn gegaan of zijn gevlucht of wat dan ook. Je wil alles wat je doet. Een postkantoor moet ook draaiende worden gehouden. En
je
de administratie erachter. Je hebt de mensen nodig, ja. Ja. En natuurlijk de destabilisatie van landen in Europa, waar het Kremlin wellicht dan op mikt. Hè. Dus dat wij weer onder de indruk zijn van al die Oekraïners die deze kant op komen en we dat niet kunnen handelen. Nee.
En dan zeggen het is hun oorlog, dus dat het steun hier afbrokkelt.
Ja, ja. En we doen in Nederland al vrij moeilijk natuurlijk over de opvang. Met name van niet-Oekraïners. Maar het begint volgens mij richting de 90.000 te gaan Oekraïners in Nederland. En dat kan bij een nieuwe vluchtelingenstroom weer hoger uitvallen.
Maar eigenlijk is het een cynische conclusie dat de Russische oorlogstactiek gericht is op de mentaliteit hier in het Westen. Op het breken van onze solidariteit.
Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk al 9 maanden lang ook een tactiek van het Kremlin is. Maar dat wij het Kremlin blijkbaar weten te verbazen met een eenheid Kijk naar al die sanctiepakketten die zelfs wij misschien voorheen niet voor mogelijk hebben gehouden. Ja. Dus het is heel erg de vraag of het lukt, maar Zelensky heeft wel alarm geslagen.
Ja. Hoe pakt het sowieso uit als je die mobilisatie er even bij haalt voor Rusland? Hè? We hebben al die beelden gezien, die chaotische mobilisatie die op gang kwam. Er gingen heel veel meer militairen richting Oekraïne. Je hebt nu het Russische nieuws weer gezien. Ja. Hoe heeft die mobilisatie eigenlijk uitgepakt vanuit Russisch oogpunt?
Nou, die is eigenlijk gericht op dit moment op het herstellen van de gaten aan het front vanuit Rusland bezien. Dus in delen van Oekraïne die Rusland nog wel bezet. Ze hebben Kharkiv en Gerson hebben ze het afgelopen najaar opgegeven. En de rest van het front zijn ze aan het versterken. En dat doen ze ook cynisch genoeg dus met mensen. Kanonnenvlees, kanonnenvoer. En je ziet dat op bepaalde plekken proberen ze ook kleine overwinningen te krijgen in de buurt van de stad Bakhmut. Ik ben daar een paar jaar geleden geweest toen het nog Artyomovsk heette. Die stad proberen ze te veroveren. En dan kunnen ze daarmee aangeven aan de Russische bevolking bijvoorbeeld zo van, kijk, we hebben weer een overwinning. Poetin zit dan weer stevig in het zadel, et cetera. Alleen, ze komen er nog niet door. Oekraïne weet dan nog te verdedigen. Maar ik zag dit weekend een paar foto's uit. De vergelijking met de Eerste Wereldoorlog.
Ik zag ze ook die loopgraven.
Ja. Dus aan de ene kant de loopgraven van 1914-17 en nu de loopgraven anno 2022. En het is dus echt een ouderwetse oorlog op dat gebied.
Ja. We zijn wat dat betreft in die 100 jaar niets opgeschoten.
Nee, behalve dat we... Ja, je hebt gelijk.
We spreken zo verder. Morgen trouwens Oost-Europa-deskundige Bob Deen te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks spraak ik verder met Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR, slavist. We gaan het hebben over de winter in Oekraïne en ook over de wederopbouw van het land, zelfs tijdens een oorlog. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over de winter in Oekraïne. Woensdag dan praat ik nog met generaal buitendienst Marten Kruijf over hoe je oorlog voert in de winter. Vandaag is de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever hier bij BNR en slavist. Ja, Geert-Jan, ik wil de komende half uur nog twee onderwerpen met je bespreken. Sowieso de rol van Europa bij de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog en toch ook de wederopbouw van Oekraïne tijdens de oorlog. Als we met dat laatste beginnen. We horen berichten, we zien berichten van energievoorziening dat dan weer opgelapt wordt. Het voelt ook een beetje alsof de brandweer nog bezig is met een huis, maar dan toch al de bouwvakkers bezig zijn om de badkamer weer te verbouwen.
Ja, klopt. En dat is ook omdat het een oorlog is waarbij een deel van het land bezet wordt door Rusland. Een deel van dat land trouwens ook niet kapot is gemaakt. Een ander deel van het land is bevrijd en is deels wel kapot en deels niet. En er is een deel van Oekraïne dat nooit bezet is geweest. Dus je hebt te maken met, na Rusland, het grootste land van Europa, dat ook op verschillende manieren erbij ligt.
Ja.
Je hebt gebieden in Oekraïne die liggen honderden kilometers bij Rusland vandaan en andere grenzen aan Rusland. Ja, situaties zijn heel anders.
Ja, daar zit hem dus het verschil. Want we zien dus kapotgeschoten huizen, ziekenhuizen, scholen, wegen. Het wordt weer opgebouwd tijdens de oorlog, terwijl het land onder vuur ligt. Dat is dus voor alle duidelijkheid, zoals je het schetst, dat zijn dan niet de gebieden die in de frontlinie liggen.
Nee, al proberen ze dat soms wel. Misschien kan ik het beste uitleggen aan de hand van misschien voetbal. Vind ik altijd wel leuk om daarmee te vergelijken.
Ja.
We hebben op dit moment het proces van winterization. Dus we proberen Oekraïne zo goed mogelijk te helpen om de winter door te komen. Dat is in feite de korte termijn hulp, de noodhulp. Dan ga je naar rehabilitation, herstel. Herstel tijdens een oorlog. Dus eigenlijk heb je in eerste instantie een voetballer die is ernstig geblesseerd geraakt en die moet nu revalideren. Maar ja, hij kan nog niet voetballen. En straks, de naoorlogse wederopbouw is om die voetballer wedstrijd fit te krijgen. En ja, we zitten nu dus in het proces dat een deel van het land heeft eigenlijk ook geen oorlog. Dus daar kan je werken aan de economie bijvoorbeeld en toch aantrekkelijk maken voor investeerders. En een ander deel dat is kapotgeschoten. Nou ja, en dat herstel tijdens de oorlog, de steun daarvoor, die uitzicht bijvoorbeeld door schoolbussen. Dus de Europese Unie heeft aangegeven, we willen zoveel mogelijk schoolbussen naar Oekraïne krijgen. Want kinderen kunnen op hun eigen plek soms niet naar school, omdat het schoolgebouw kapot is. En dan moeten ze verder reizen en dan willen ze toch die voorzieningen regelen. Maar nogmaals, ook de ambtenarij, een apotheek, een postkantoor, overheidsdiensten dus. Ja, je hebt mensen nodig die tijdens een oorlog ook al die diensten uitvoeren. Mensen willen hun pensioen, mensen willen hun post. En dat moeten mensen doen. Dus als een deel van die ambtenarij verdwenen is, hetzij aan het front, hetzij overleden, hetzij gevlucht, dan moet je die mensen weer vervangen, want die diensten moeten ook blijven runnen. De Oekraïnse overheid is trouwens de laatste jaren enorm gedigitaliseerd. Dat werkt nu wel in hun voordeel. Maar tegelijkertijd is dat iets heel belangrijks tijdens een oorlog al om in stand te houden.
Wat dat betreft is het niet zo zwart-wit als wij hier misschien soms als nieuwsconsument wel denken. Een land in oorlog betekent dat er frontlinies zijn en dat was het. Nee, je ziet dus ook, want je had het net over aantrekkelijk zijn voor investeerders zelfs.
Ja, ja. En dat wordt, dat wordt straks na de oorlog ook een groot punt. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de regionale economie van de Oekraïne aan de Russische grens. Wie wilde dan nog op 50 kilometer van Rusland in artillerieafstand gaan investeren? Dan ga je kijken naar, dat heet sociale componenten en economische componenten. Sociale component is, willen mensen in een bepaald gebied wonen? Als mensen daar willen wonen, dan is dat aantrekkelijk voor bedrijven en industrieën. Want dan heb je mensen die eventueel voor je kunnen werken. Die wisselwerking met werkgelegenheid heb je nodig. Maar die industrieën zijn nu natuurlijk, en die bedrijven zijn nu weggetrokken. Die zijn ergens in een ander deel van Oekraïne. Ja, dan is het voor mensen ook niet aantrekkelijk om daar naartoe te gaan. Buiten het feit dat je ook niet weet of ze wel willen wonen in een gebied dat dicht bij Rusland ligt.
Ja, en als deze oorlog stopt, of dan niet Rusland een paar jaar later alsnog nog een keer komt. Het soort frozen conflict wordt.
Ja, en dat is heel lastig. En ik vind sowieso, backstage bij een oorlog zijn is wel fascinerend. Ik was dan een paar jaar geleden, maar toen was ik nog geen jonge vader, dus dat was misschien iets makkelijker. Was ik in wat nu Bachmoed is. Toen was dat ook al een frontstad. Of eigenlijk was dat de eerste stad na het front, waar het ziekenhuis het nog deed. En toen zat ik in een restaurant en er kwamen Oekraïnse soldaten binnen. En die hadden een paar dagen aan het front erop zitten. En die gingen zich daar, ja, heel stereotyp dat ik dit misschien zeg, maar die gingen zich daar bezatten. Die hadden ontspanning nodig. Die moesten het allemaal kwijt. Eentje schoot op een gegeven moment zelfs in het plafond met zijn pistool. Dat soort dingen. Ja.
Dus het is een hallucinante ervaring om daar achter het front te verblijven, wil je maar zeggen.
Ja, want je hoort de knallen op 20 kilometer afstand en je zag wel een gasleiding exploderen met een enorme vuurbal. Maar wat jij zegt, het is zoveel meer een oorlog. Alles moet draaiende blijven.
Ja, ja. En dat draaiende blijven gebeurt dus aan de hand ook van hulp uit het Westen. Er is bijvoorbeeld hulp vanuit de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Er gaat geld naar Oekraïne toe. De kritiek is dan meestal, en ook in dit geval, dat die hulp niet goed is afgestemd. Dus dat er een heleboel langs elkaar heen wordt gewerkt door de G7, de EU-commissie, die banken, andere banken, losse landen, iedereen doet maar wat. Dus dat het heel onduidelijk is eigenlijk bij wie bijvoorbeeld bedrijven moeten aankloppen als ze nu willen investeren.
Ja. Ja, mijn grootste zorg is ook wel, wie gaat dit nou coördineren? Want we horen het een naar het andere land, bij wijze van spreken, geld overmaken richting Oekraïne. Even los van de discussie of dat geld dan wel goed besteed wordt. Hè, en of er corruptie is of oligarchen die ervan mee profiteren. Maar gewoon puur even, er gaat ongelooflijk veel geld naar dat land. En er is, geloof ik, is laatst weer becijferd, 750 miljard euro uiteindelijk nodig.
750 miljard om het land op te bouwen?
Ja, maar dat weet je natuurlijk ook niet, want we weten ook niet welk deel bezet blijft. Welk deel wordt bevrijd? Komt er nog nieuwe schade bij? Maar mijn grootste zorg is, wie gaat dat coördineren? Je hebt op dit moment de Europese Unie, waarvan lidstaten in een soort vredestempo deze oorlogstijd benaderen. En niet zo snel zijn met het nemen van besluiten. G7 is doortastender eigenlijk. En dat komt met name door Amerika. Kritiek vanuit Amerika op Europa is ook vaak van, ja, het is eigenlijk een oorlog op jullie continent. Dus jullie zouden veel meer moeten investeren, veel doortastender moeten zijn. Maar je hebt ook heel veel instituten. Je hebt inderdaad de EBRD, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Je hebt de EIB, Europese Investeringsbank. Je hebt het IMF natuurlijk. Wereldbank. Wie gaat die kaart trekken? En dat wordt wel een vraag voor de komende tijd.
Ja,
Ja. Als je al dat geld gaat overmaken.
Ja. Maar is er eentje die jij ook gaat volgen voor ons voor BNR natuurlijk?
Ja, ik vind al die wederopbouwconferenties ook heel interessant. Omdat je een heleboel dingen daar hoort. En de ene keer worden private investeerders gevraagd om te investeren. Maar tegelijkertijd vraag ik me dan af, waar is dan het Oekraïense verhaal voor die regionale economie? Dus dan heb je aan de ene kant in Duitsland eind oktober een oproep van Scholz en von der Leyen om privaat investeerders zoveel mogelijk bij die Oekraïense economie te betrekken. En tegelijkertijd heb ik nog steeds geen nieuwe strategie vanuit Oekraïne gezien met betrekking tot bijvoorbeeld de regio Kharkiv. Die dus dicht bij Rusland ligt. Wel een stad van 1,5 miljoen mensen, groot gebied, groot ook in IT. Maar ja, IT kan eigenlijk overal. Dus hoe ga je daar die werkgelegenheid krijgen? Ja. Hoe ga je die mensen daar krijgen? En hoe zorg je er ook voor dat investeerders garanties hebben terwijl ze naast Rusland liggen? Want ja, wie zegt die investeerders dat als ze die infrastructuur en die energieinfrastructuur weer opnieuw gaan opbouwen, dat het niet binnen de kortste keren weer verwoest wordt? Ja, ja. Wie verzekert dat? Kredietverzekeraars op dit moment zijn er nog niet happig op.
13 december ga je naar een conferentie in Parijs die juist hierover gaat, toch?
Ja, ja.
En dan worden dit soort hele concrete zaken, hoe gaat het na die oorlog, maar ook nu al, hoe gaan we dat opbouwen?
Ja, en dan gaat het dus om hele praktische dingen zoals die schoolbussen. Maar ook hele grote vraagstukken van wie is bereid om de komende jaren in dat land wat te doen. En ook wat voor soort economie moet Oekraïne krijgen. Moet dat een groene economie zijn? Wordt fossiel vervangen door waterstof? Die staalindustrie, wordt dat groene staal? En kunnen die grote staalbedrijven in de buurt van de Russische grens blijven? Al die vragen die komen telkens langs.
Het voelt ergens wat vreemd dat er dan conferenties worden gehouden over dit soort onderwerpen, terwijl er rakettenregens nog vallen op Oekraïne. Alsof het wel heel erg op de zaken vooruit is.
Ja, maar dat is ook omdat we hebben aan de ene kant natuurlijk de overheden die ongelooflijk veel geld nu in Oekraïne pompen. Ook met name om die economie nu in leven te houden. Maar uiteindelijk, voor die wederopbouw, heb je ook bedrijven nodig die ook financieel die kar moeten trekken. En ik had
dus je moet nu al plannen maken.
Ja, en in september had ik een interview met minister Schreinemacher, die dus ook gaat over handel bijvoorbeeld, en ook aangaf, wij zijn ook aan het kijken met Nederlandse bedrijven. Het is ook een kans, hè, wordt dan gezegd. Een kans voor onze kennis en onze kunde om dat weer te etaleren. Ja, en als wij dus het havengebied in het zuiden van Oekraïne gaan wederopbouwen, dan, ja, wij hebben een bepaalde expertise. Dus dat klinkt ook wel logisch. Tegelijkertijd speelt dan weer mee. Hoe ga je een haven opbouwen of een stad opbouwen met een grote haven zonder Oekraïners erbij te betrekken? Dat kan niet. Dus je moet Oekraïne erbij betrekken. Maar hoe zorg je ervoor dat investeerders ervan overtuigd zijn dat die Oekraïnse plannen goed zijn? Die wisselwerking wordt heel interessant om te volgen, denk ik. En we hebben nu samen met de Denen en de Zweden ontwerpplannen gemaakt en geloof ik ingediend bij de Oekraïners. Dan moeten zij er weer wat van vinden. Maar ik heb ook begrepen van de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw van Rotterdam. Zij stedenbouwkundige Riek Bakker, dat is een grote naam. Die zei, ja, toen de haven werd opgebouwd, wederopgebouwd van Rotterdam, toen werden de burgers eigenlijk vergeten. Want de economie van die haven, die stond op een hoger trapje dan de rest van de stad. Want nationaal belang, die economie van die haven. En die wisselwerking wordt ongelooflijk belangrijk. Hoe vergeet je niet de mensen? En met Zelensky aan het roer is dat soms wel lastig, hoor, want die zet de economie telkens op één.
Ja, dat doet hij dus bijvoorbeeld nu ook, waar we het eerder over hadden, om te voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, roept die mensen op, blijf vooral in het land.
Ja.
Dat heeft meer een economisch motief dan een menselijk motief.
Dat denk ik wel, ja.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vandaag wel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Net vandaag de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever en slavist. We hebben het over de winter in Oekraïne in BNR's Big Five. Morgen doe ik dat trouwens met Oost-Europa-deskundige Bob Deen. En alle gesprekken van de Big Five zijn terug te luisteren via bnr.nl. Geert-Jan, ik heb een kettingvraag voor jou. Het is een mooie vraag die jou gesteld wordt door René Jansen. Die was hier vorige week vrijdag te gast bij mijn collega Diana Matroos. Hij is voorzitter Kansspelautoriteit. Dat was in de week van de toezichthouders. En hij had een vraag aan jou eigenlijk over het einde van de oorlog. Luister even mee.
Ervan uitgaande dat historisch gezien natuurlijk zo helder is, een oorlog eindigt altijd. En soms is dat meer een beetje vrede, soms is het gewoon een padstelling. Dus ik vroeg me wel af of Geert-Jan Haan even kan stilstaan bij de vraag wat volgens hem nou het meest logische, voor de hand liggende scenario is om tot enig moment tot het einde van het geweld, het acute geweld in Oekraïne te komen.
Ik heb de Verenigde Naties gebeld, ze luisteren mee. Dus als je kan ze nu van advies voorzien. Wat denk jij? Wat is een meest logisch scenario?
Nou, het zou gokken zijn om deze vraag van de kansspelautoriteit naar waarheid te beantwoorden. Mm-hmm. Ik heb geen glazen bol. Ik ga gelijk allemaal disclaimers inbouwen, Art. Mm-hmm. Wat denk ik in het achterhoofd van iedereen moet zitten is, wanneer stopt acuut geweld? Dat is als beide partijen moeten of willen stoppen met het gebruik van acuut geweld. En willen stoppen heeft met motivatie te maken. Moeten stoppen heeft met geen wapens, geen munitie of geen mensen te maken. En op dit moment, Oekraïne krijgt westerse wapens. Is het Westen niet van plan mee te stoppen voorlopig. Zelensky wil niet onderhandelen, wil door. Voelt eventueel succes en meer bevrijding van gebieden. En het Kremlin lijkt ook niet te willen stoppen. En lijkt dus ook bezig te zijn met name mensen in te zetten als wapens. Allerlei deeltjes sluiten met Iran of Noord-Korea. Maar dat is natuurlijk een ander soort wapens. Dus zolang beide partijen daarmee doorgaan, wordt het echt een uitputtingsslag. En dat is het in alles al. En daarmee valt eigenlijk dus het einde van het acute geweld ook niet te voorspellen. Want dan hangt het weer samen met een heleboel andere factoren. Binnenlandse politiek bijvoorbeeld. Misschien wel met Donald Trump als hij eventueel weer terugkomt. Dus het gaat in ieder geval nog heel lang door. Ja. Want zelfs als Oekraïne-art al het land weer terug zou krijgen, inclusief de Krim, wie geeft dan de garantie dat Rusland dan niet door blijft gaan met raketten afvuren of andere vormen van geweld op en in Oekraïne te plegen? En dan is dat acute geweld er nog steeds.
Ja. Dus het gaat nog heel lang door. Dan hebben we het over, dat lees je vaak in de analyse, hoor je ook veel, dat dit wel een langlopende, jaren durende oorlog zou kunnen worden.
Ik denk dat die kans er wel in zit, ja. Ja, we hebben ons toch ook op een bepaalde manier aan de Oekraïne nu gecommitteerd. Dus we trekken ook niet zomaar die stekker eruit. Nee.
Dus wat dat betreft, die vraag die hier gesteld wordt over het meest logische einde van die oorlog, de verklaring daarvoor of de conclusie, die is eigenlijk nog helemaal niet te trekken.
Nee, omdat je ook niet weet, als het tot onderhandelingen zou komen, dan heb je te maken volgens mij, volgens de theorieën, met drie scenario's. Dus wat is op drie argumenten? De informatievoorziening, de geloofwaardigheid. Hè, dus geloven beide partijen oprecht elkaar dat ze tot vrede willen komen. En je hebt nog een derde die me nu even is ontschoten, dan binnenlandse politiek. Ja. De druk op Poetin, de druk op Zelensky, het kan allemaal meespelen.
Ja. Maar dan zien we vandaag berichten dat soldatenmoeders in Rusland in opstand komen. Die zeggen, die jongens, daar moet beter voor gezorgd worden of haal ze terug. Zijn dat dan misschien prille signalen van een afbrokkelende steun in Rusland?
Nou, dat ze bij Poetin aan tafel zitten, dat lijkt allemaal in scène gezet. Dat lijken allemaal actrices of geselecteerde personen te zijn, als ik de berichten mag geloven. Er zijn wel andere moeders die op dit moment een brandbrief sturen richting het Kremlin. Dat is wel heel moedig. En richting het Russische parlement. En het is natuurlijk de vraag, hoe ga je altijd om met moeders? Die kan je eigenlijk niet zomaar voor het oog van de camera vernederen. Moeders zijn heilig, ook in Rusland. Moederdag is heilig in Rusland. Dus dat is wel interessant om te volgen. Maar ja, daarmee neemt de druk niet genoeg toe.
Voordat we verder praten, gaan we kort even naar iets luisteren. Het is een nieuwe versie van In the Shadows van de band Rasmus. Jeugdsentiment voor jou.
Ik reed net met 220 km per uur hier naartoe. Dit nummer op repeat. Mm-hmm. Ja, dit is de Rasmus met Kalush Orchestra.
Dus je zei, ik wil het graag laten horen.
Ja, die lichte tonen, die fluittonen, die herken je misschien van het Eurovisie Songfestival. Dit waren de Oekraïense winnaars. En die zijn een samenwerking met Rasmus aangegaan. Met hun bekendste nummer, in ieder geval voor mij. Want niet alles van de Rasmus kan mij bekoren. Maar ik zit misschien een beetje in het pop-rock guilty pleasure genre. Mm-hmm. Maar dat is een andere Big Five misschien. En dit nummer staat symbool voor dat Oekraïne veerkrachtig is, maar ook met name dat ze willen aangeven: wij willen geen slaven zijn. Nog liever gaan we zelf de pijp uit. We geven alles dan dat we weer onder het juk van Rusland vallen. En daar moet dit nummer symbool voor staan. Het is een paar weken geleden uitgebracht, volgens mij. En het is ook weer heel slim, Art. Het valt weer helemaal binnen die Oekraïense PR-machine die we vanaf het begin kennen. Zelensky, die bij ons in het parlement begint over de watergeuzen. Oekraïense muziek die een soort fusion heeft met allerlei Amerikaanse, Britse, andere westerse muziek. Altijd maar ervoor zorgen dat er nieuwe vormen zijn om dit onder de aandacht te houden. Ja, en daar is dit nummer weer een voorbeeld van. Ook ik doe er dus weer aan mee door dit bij jou te laten horen. Maar ja, het is wel lekker.
En het is ook symbolisch voor die westerse verbondenheid met de Oekraïne.
Ja, het versterkt. Ja, en dat zorgt er ook voor dat het ook een valkuil blijft. Je moet kritisch naar Oekraïne blijven kijken. En dat EU-kandidaat-lidmaatschap, er werden toen heel veel vragen gesteld over, ja, maar het is toch een corrupt land? Ja, het is qua corruptie nog steeds een probleem. En oligarchen zijn ook nog steeds een enorm probleem. Alleen je moet dat toch een soort van los van elkaar zien. De soevereiniteit van een land wordt aangevallen. Een land wordt mogelijk van de kaart geveegd. Ja, dan ga je doen wat je kan. En die corruptie probeer je dan zo goed mogelijk uiteindelijk met wortel en stok uit te roeien. Ja. Maar daar moeten we dus wel oog voor houden, ook met het oog op alle investeerders die natuurlijk in die Oekraïnse economie geld willen pompen. Ja.
We hebben het over winter in Oekraïne. Als we het daar heel even overheen tillen, als jij kijkt naar het komend voorjaar, de winter achter de rug, hoe gaan Oekraïners het komend voorjaar in, denk je?
Nou, dat hangt toch af van de winter. Heel flauw antwoord, maar jij gaat woensdag met Marten Kruijf praten over winteroffensieven in Oekraïne. Gaat de oorlog door?
Wat gaan we zien?
Ik denk het wel. Ik denk dat die oorlog doorgaat. Ja. En ik denk dat Oekraïne goed weet dat Rusland er minder voor staat nu qua wapens en qua winteruniformen en dat soort zaken. En dat ze toch op een of andere manier gaan proberen weer nieuw land te bevrijden. Daartegenover gaat Poetin dus die totale vernietiging van de Oekraïnse infrastructuur stellen. Dus dat wordt
We gaan veel schijnende beelden zien in Oekraïne.
Heel veel schijnende beelden. Maar dat kan ook weer bepalend zijn voor onze steun. Als die beelden zo schrijnend zijn vanuit Oekraïne, dat mensen denken, dat zie je deze week al, hè, dat er weer meer humanitaire initiatieven ontstaan. Mm-hmm. Maar misschien wordt in Amerika de druk op Joe Biden wel zo hoog dat hij dan toch niks anders kan dan lange afstandswapens richting Oekraïne sturen, waar ze om vragen. En dat kan weer de situatie op het slagveld versnellen. Dus ja, wat ik ook al zei bij die vraag van de voorzitter van de kansspelautoriteit, het is een enorme gok om nu allemaal voorspellingen te doen. Het kan elke dag weer anders zijn.
Ja, dat het schijnend gaat worden, dat staat volgens mij wel vast. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken. Morgen is mijn gast Bob Deen, hij is Oost-Europa-deskundige. Je kent hem natuurlijk. Je mag hem een korte bondige vraag stellen. Wat zou je willen weten van Bob Deen?
Ik weet dat Bob een groot fan is van het Jeugdjournaal. En ik weet dat hij daar mag uitleggen hoe de oorlog zich ontwikkelt. Ik weet ook dat hij duizenden vragen krijgt daarover. En ik ben eigenlijk benieuwd, als je een oorlog aan kinderen uitlegt, hoe doe je dat? En leer je daar zelf als volwassen duider ook van? Kan hij daardoor ook bij jou morgen beter uitleggen wat de stand van zaken is?
We gaan het hem vragen. Is dat ook eigen belang als jonge vader?
Ze is nu nog te jong. Ze weet wat geel en blauw is, maar dat ziet ze ook op de treinen.
Okay. Laten we hopen dat ze het zo nog even vol kan houden dan. Dankjewel, Geert-Jan Han, voor je uitleg, voor het aftrappen van deze BNR's Big Five week over de winter in Oekraïne. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via de app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu op deze zender BNR breekt. Iwan Verrips, tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.